Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Maas Koffie. We work for good coffee. En baas.nl.
Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
Veel organisaties hebben de ambitie om continu te verbeteren, maar in de praktijk stokt het vaak in de ambitiefase. Hoe maak je de stap van mooie plannen naar daadwerkelijke resultaten? Welke rol spelen lean-methodieken, data en AI in dit proces? In deze Let's Talk Business gaan we hierover in gesprek met Robert-Paul Kopman en Boudewijn Driessen van bureau Tromp. En al jaren helpen zij organisaties in uiteenlopende sectoren om processen te optimaliseren, een cultuur van continuïteit te verbeteren en te verankeren. En daarbij hebben ze ook nog eens een keer een jaarlijkse verbeterbarometer en daarmee brengen ze bovendien trends en valkuilen in kaart.
Let's Talk Business, Ron Lemmens.
Goedemorgen, van harte welkom. Boudewijn en Robert-Paul, leuk dat jullie zijn.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
We gaan straks, dat is toch wel interessant. We hadden gisteren een uitzending ook waar het ging over alle snelle ontwikkelingen, innovaties op het gebied van IT. Dat is niet meer bij te houden, maar hoe ga je dat dan toch op een of andere manier verankeren in het bedrijf? Dat zijn een van de belangrijke punten waar jullie je ook mee bezighouden. Eerst eventjes over jullie zelf. Ik begin bij Robert-Paul. Wat doe jij precies bij Tromp?
Ik ben partner bij Bureau Tromp. Binnen Bureau Tromp houd ik me met name bezig met de consultingactiviteiten. We hebben ook een aantal consultants die projecten uitvoeren. Dus die begeleid ik. En daarnaast doe ik een aantal projecten gewoon zelf. En daarnaast eigenlijk met Boudewijn samen het ondernemerschap proberen in te vullen binnen Bureau Tromp.
Ja, want jij bent ook een beetje een partner bij Tromp?
Ja, nee, klopt helemaal. Dus we hebben een beetje een overlap wat dat betreft.
Ja.
Boudewijn inderdaad. Wat bijna 5 jaar werkzaam bij Bureau Tromp. Managing partner. Samen met Robert-Paul zorgen dat wij ook onze impact kunnen maken bij klanten. En ook voor onze eigen collega's. Af en toe ook zelf een opdracht uitvoeren. Ik kijk maar aan.
Ik heb daar wel inderdaad een vraag over, maar dat komt zo meteen.
Ja. En dat doen we met veel plezier en gelukkig ook wat succes. Onze ambitie is ook om de volgende stap te maken en wat te groeien. Om meer impact bij onze klanten te kunnen maken en ook intern wat meer perspectief te kunnen bieden aan onze collega's. Nogmaals, wat ik zei, met veel succes en plezier, en dat is heel belangrijk.
Ik kan me voorstellen dat als je af en toe dan zelf ook een project onder handen neemt, dat je daardoor ook bijblijft in al die ontwikkelingen en de taal blijft begrijpen, toch?
Zeker, dat is ook heel belangrijk.
Ja, we hadden het net al eventjes over van jullie zijn als consultancy organisatie in te zetten in bepaalde processen te verbeteren, optimaliseren. Waar begint dat? Welke processen zijn dat in de kern? Zijn dat de originele, de bedrijfsprocessen? Of heb je het ook echt over toch wel altijd een link met IT?
Nou, we zitten meestal op tactisch operationeel niveau. Dus dan heb je het inderdaad wel echt over de operationele processen. Wat we bij onze klanten wel zien is dat lean is natuurlijk veelal ontstaan in productieomgevingen. Maar je ziet zeg maar dat de witte kraagomgevingen, dus in de administratie, dat soort omgevingen, dat daar lean echt nog wel een slag te maken heeft met de implementatie daarvan. Dus dat,
Wat dat er gaat, je zegt al, je bent aanvullend op strategisch niveau. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat strategisch niveau, op het moment dat jullie aan de gang zijn, daar aanpassingen doet.
Ja. Nou, sterker nog, als je het hebt over continu verbeteren en zeg maar de markt waar we in zitten ook, wat je net ook al schetste, daar moet er wel een link zijn met de strategie. Hè? Dus continu verbeteren is niet een project. Het is een filosofie, het is een mindset. Nou ja, strategie gaat ook wat over wat langere termijn.
Precies.
Hoewel je nu, de termijnen van strategie zijn wat korter geworden.
Vandaar de vraag ook eigenlijk.
Precies, maar je moet dat wel aan elkaar gekoppeld hebben. Hè? Het moet wel verankerd zijn daarin, want anders gaat het gewoon niet werken. Het is nogmaals geen project, het is echt een mindset. Het is bijna een geloof, zeg ik soms wel eens. Dus die strategische verankering, strategische connectie, die zorgt er ook voor dat het meer succesvol wordt.
Zie je dat bepaalde processen dat ja, die sneller veranderen door alle komst van technologie, waarbij het nu zo razendsnel gaat dat je wel moet?
Ik denk dat je zeker door het opkomen van AI, dat je wel echt kan zien dat er een hoop meer kleinschalige automatiseringen van processen gaan plaatsvinden. Kijk, IT en de digitalisering daarvan heb je natuurlijk in de afgelopen jaren gezien met de opkomst van systemen en dergelijke. Ik denk met de opkomst van AI zie je dat met name ook kleinere workflows en dat soort dingen, dat je op een andere manier gaat automatiseren.
En ja, vaak kom je natuurlijk binnen een bedrijf, krijg je een opdracht mee. Dat kan ook een reorganisatie zijn. Is dan technologie een van de eerste zaken waar je naar kijkt?
Ik vind het altijd wel belangrijk om te kijken wat voor een organisatie deze klant is. Want het is niet zo dat je gewoon een standaard aanpak. Sommige dingen werken gewoon beter in sommige omgeving dan andere. Dus persoonlijk vind ik het belangrijk als je als consultant binnenkomt, ook echt je radar aan te zetten met hoe werkt deze organisatie? Wat is een beetje de DNA van deze organisatie? En dan gaat kijken naar wat gaat hier effectief zijn. Ja. En het IT-gedeelte daarvan is eigenlijk het instrument, bij wijze van spreken. Maar dit blijft mensenwerk. En het zijn mensen die je moet meekrijgen. Dus daar zit ook de belangrijkste factor.
Ja, dat horen we hier continu natuurlijk opnieuw. Dus
dat is ook echt zo.
Het verhaal is, mensen veranderen of cultuur veranderen is eigenlijk het moeilijkste wat er is.
Ja.
Ja. Voordat we straks de diepte induiken, eerst even naar de geschiedenis van Bureau Tromp. Want hoe lang bestaat Bureau Tromp al?
Bureau Tromp bestaat 15 jaar. Dus we hebben nog een feestje te vieren binnenkort.
Gefeliciteerd.
Ja, dankjewel. Ja. Opgericht door Bas Korman en Renier Tromp. Die zijn ook nog mede-aandeelhouder, maar meer op de achtergrond betrokken. Roer Paul en ik zijn ook mede-eigenaar. Dus 15 jaar begonnen als echt een trainingsbureau. Op het gebied van Lean, waar we het net over hadden, net aanstipten. Maar inmiddels uitgegroeid tot meer integraal consultancybureau, waarbij die trainingstak nog steeds zo belangrijk is. Maar wij ook bedrijven adviseren hoe je het executeert. Hè? Dus mensen trainen is één ding, maar hoe je het in de praktijk brengt is het andere. En dat gaat heel goed samen. En wat ik in het begin al zei, gelukkig met wat succes en plezier, wat heel belangrijk is.
Ja, je bent 5 jaar aan boord inmiddels.
Ja.
En met hoeveel zijn jullie totaal?
Kleine 20 man nu. Onze ambitie is om wat te groeien, maar we zitten ook wel een beetje in een niche, is niet helemaal het goede woord, maar een bepaald segment, hè, waar we het nu over hebben, waar we in opereren. En wij vinden het ook wel belangrijk om zeg maar niet te groot te worden. En nou is het natuurlijk ook niet zo dat ik zeg, ja, je moet 300 man groot worden, want dat is ook niet relevant en niet opportun, ook niet haalbaar. Niet reëel, maar wij vinden onze eigen cultuur ook heel belangrijk. Hè, daar hadden we het net over. Vind ik ook belangrijk. Dus we willen ook die grote uiteindelijk bereik die elkaar nog een beetje kent. Nou, daar zitten we nog niet op. Maar
Maar even terug naar de geschiedenis. Want het Bureau Tromp begon. Nou, dan heb je een eerste opdrachtgever. Ik kan me voorstellen dat je niet meer weet welke partij dat was. Maar op een bepaald moment zijn er natuurlijk successen, waardoor de groei van het bureau verder gestaag doorgaat.
Klopt.
Wat zijn bijvoorbeeld projecten uit het verleden waar jullie misschien wel iets over kunnen zeggen?
Moet ik even goed nadenken. Nou, ik denk dat wij op een gegeven moment, wat denk ik wel een doorslaggevend momentum is dat, kijk, als je succes hebt en nogmaals, ik blijf plezier halen, dat is heel belangrijk, dan krijg je klanten die je terugvragen. Hè? En dus je bouwt dan op klanten waar je een relatie mee aangaat op basis van wat je presteert met elkaar. En ik denk dat op een gegeven moment wel gebeurd is. Ook bij ons, net als bij andere klanten of bij andere organisaties gebeurt het natuurlijk vaak, dat je op een gegeven moment een set klanten hebt waar je meer werk kan doen, waar je echt een relatie mee opbouwt. En dat zijn ook een aantal klanten waar we al heel lang voor werken nu inmiddels. Hè? Dus ik denk nu een jaar of 10 of zo. En dat is wel het momentum geweest. Dus na een jaar of 5 is het momentum wel gekomen dat we in ieder geval op dat vlak succes hebben gehad.
En heb je het dan over bepaalde segmenten of is het gewoon heel breed? Zijn het diverse markten waar deze klanten opereren?
Ja, vanaf begin af aan zijn we eigenlijk wel in niet alle sectoren, maar in heel veel sectoren actief geweest en dat doen we nog steeds.
Ja. En wat is eigenlijk, is er een hoofdsector aan te wijzen waar jullie eigenlijk alle kennis en kunnen verder op door kunnen bouwen en weer kunnen ventileren in andere?
Ik denk dat we daar nog net iets te klein voor zijn om echt te zeggen, we zitten in deze...
Misschien wil je dat natuurlijk ook niet, hè? Die positionering.
Nou ja, dan heb je het voor het bedrijf of voor mezelf. Ik vind het zelf eigenlijk wel leuk om juist de verschillende branches actief te zijn.
Ja.
Ik denk als je naar de klanten van Bureau Tromp kijkt, dan zitten we veel in de dienstverlening. Zorg, overheid zit er ook veel tussen. Uiteindelijk natuurlijk ook productie. Ja. Maar wat ik er straks ook al zei, je ziet dat lean zeg maar in andere omgevingen dan productie op dit moment vaker wordt geïmplementeerd. En dan zie je dus ook dat de klanten daarnaar zijn.
Ja, en daar gaan we straks natuurlijk uitgebreid over praten.
Ja.
Je zei al, de ambitie is eigenlijk, ja, het is prima zo. Het groeit gestaag en dat vinden we behapbaar. Zeg ik het zo goed?
Ja, dat zeg je goed. Dus de groei is de ambitie. Maar nogmaals, gecontroleerde groei zou ik het bijna willen noemen. Dat klinkt een beetje ouderwets misschien of een beetje suffig. Maar dat is wel wat we, zoals we het zien. Wij zijn gewoon gefocust op het resultaat van onze klanten. We willen bij onze klanten zorgen dat we succes met elkaar behalen. En dat is het allerbelangrijkste.
Ja. Wat is nu de kenmerkende aanpak van Bureau Tromp? Is die veranderd in de loop der jaren? Of is dat eigenlijk altijd eenzelfde eerste stap geweest, bij wijze van spreken?
Nou, ik denk als je kijkt naar de kenmerkende aanpak, het ligt een beetje aan wat de klantvraag is. Maar wij vinden het heel belangrijk om vanuit die relatie ons werk te doen. Als je kijkt naar de lean vraagstukken, die kennen een bepaalde methodiek, bepaalde principes. Dus dat staat als een paal boven water. Maar ik denk, ja, dus een hele kenmerkende aanpak zit toch wel in de persoonlijke kant die wij hanteren bij onze klanten.
Ja, en dat heeft natuurlijk ook te maken met dat er soms vraag is naar cultuurverandering, toch?
Ja, maar ook als je kijkt naar de aard van onze business. Kijk, als je een dienstverlener bent, dan zijn er eigenlijk maar twee knoppen waar je aan kan draaien om je te onderscheiden. Of je hebt een compleet unieke dienstverlening, maar met bijvoorbeeld het trainen van lean of lean projecten, zeg maar, dan ben je niet uniek in Nederland, want er zijn genoeg partijen die dat kunnen doen. En de andere mogelijkheid zijn je mensen. En aangezien de mensencomponent nog steeds ontzettend belangrijk is in projecten, vind ik ook dat we daar proberen ook
dus veel mee. Daar zit hem de onderscheiding. Voor de rest, de lean aanpak is gewoon, ja, dat is uitgedacht als het ware. Dat blijft altijd zo.
Ja, alleen er is natuurlijk nog wel een bepaalde manier hoe je daar invulling aan geeft. Kijk, je hebt natuurlijk grotere partijen waarbij je zegt, je huurt de tent en niet de vent. Bij ons is het eigenlijk omgekeerd. Je huurt de vent en niet de tent.
En dat is vanwege de consultancy. Zijn zij ook in-house vaak bij projecten?
Dat kan. Dat is wat de klant soms vraagt. Dan zegt hij, ik wil deze consultant graag drie dagen per week bij ons intern beschikbaar hebben. Dus dat komt ook zeker voor. En andere zijn wat meer, ik zou zeggen, hit-and-run klussen. Waarbij je binnenkomt voor bepaalde sessies of bepaalde bijeenkomsten. Of een bepaalde analyse die je gaat doen. En vervolgens weer vertrekt.
Zometeen gaan we verder natuurlijk praten over dat lean. En ook de combinatie met alle AI-mogelijkheden, alle kunstmatige intelligentie die er op dit moment is. Want ook daarbij kan ik me voorstellen dat je de training bijna maandelijks moet aanscherpen. Klopt dat?
Op AI-gebied absoluut, ja. Tegen dat je het eigenlijk op hier hebt gezet, is het alweer achterhaald.
Ja, dus hoe ga je dat doen dan? Dus dat hoor ik graag zo meteen.
Let's Talk Business, Ron Lemmens.
Vandaag Bureau Tromp te gast, Roppel Paul Kopman en Boudijn Driessen van Bureau Tromp. En wij gaan het met jullie hebben over uiteindelijk de processen die verbeterd worden. Want daar worden jullie voor ingehuurd als consultancy. Dat doen jullie aan de hand van dus die Lean-methode. Misschien moeten we daar toch nog eventjes wat dieper op ingaan. Want dat is eigenlijk overal op elk project alweer te ventileren.
Ja.
En waar begin je dan met zo'n methode te implementeren?
Nou, Lean heeft sowieso als uitgangspunt het maximaliseren of het vergroten van je klantwaarde. Dus dat is ook het uitgangspunt waarmee je naar een bepaald proces kijkt. Is het effectief? Doet het proces wat het moet doen? En vanuit daar ga je dus ook kijken naar wat moet dit proces eigenlijk opleveren? En vanuit daar ga je eigenlijk de diepte in om dat proces verder te ontrafelen. En dan volgens een aantal principes naar dit proces te kijken.
Ja, en dan uiteindelijk om tot dit juiste proces te komen. Heb je daar nog methodieken voor? Kan je dat bijvoorbeeld ook doen? Want uiteindelijk heb je draagvlak nodig. Moeten die teams meegaan in de procesverbetering?
Ja. Ja, dus wat wij niet doen als consultant is binnenkomen en zeggen, dit is zoals je het moet doen.
Nee, precies. Het is mensenwerk. Dat zeiden jullie al eigenlijk.
Ja, ja, dus wij maken heel erg veel gebruik van wat we dan noemen Kaizen sessies. Dat is eigenlijk ook een co-creatie sessie met de klant samen. Wij willen ook heel graag dat de relevante stakeholders van dat proces in die sessie gewoon actief meedoen. En wat je dus met elkaar doet, is dat hele proces met elkaar ontrafelen. Kijken welke stappen zijn daar, waar lopen we tegenaan. En de waarde daarvan is ook dat je vaak die partijen onder elkaar, daar zie je ook de discussies ontstaan met, oh maar ik dacht altijd dat jij X of Y zou doen. En uit die discussies beginnen dan ook vaak de verspillingen, zoals wij dat noemen, in de processen naar boven te komen. En vervolgens ga je met die verspillingen aan de slag om te kijken, wat gaan we daar nu aan doen? Ja. En hoe gaan we die oplossen?
Kan het dan zijn dat je dan uiteindelijk besluit, op het moment dat de processen opnieuw zijn afgesteld, dat jullie bijvoorbeeld kiezen ook voor een methodiek die anders is dan voorheen? Dus op het moment dat projecten dan gedraaid gaan worden, dat je bijvoorbeeld ervoor kiest om agile werk te implementeren. Ook omdat IT natuurlijk daar ook een belangrijke stap in is.
Agile kan een methode zijn.
Maar kan dat iets zijn wat jullie dus vervolgens ook gaan trainen bij zo'n klant?
Ja, dat kan. We hebben een zusterbedrijf, Agile Scrum Groep. En daar werken we veel mee samen. En die kunnen zo'n training verzorgen. Dus dat kan zeker, ja. Ja,
ja, en vooral omdat IT speelt. Maar goed, is het ook niet zo dat Agile alweer een beetje achterhaald is, langzaam zeker?
Ja, je ziet op LinkedIn natuurlijk Agile is dead, Lean is dead, PowerPoint is dead. Ik vind persoonlijk van niet. De principes daarachter zijn nog steeds relevant. Het blijft ook nog steeds mensenwerk. Dus Agile is natuurlijk meer een manier met hoe je een bepaald project aanpakt. Mensen zeggen dat het is misschien over de heel, omdat het misschien niet meer zo'n hype is. Maar ik denk dat de principes achter zowel Lean als Agile actueel zijn en blijven.
Ja, nee, precies. En ik denk dat het misschien wel meer de termen zijn die achterhaald zijn dan inderdaad de filosofie en de aanpak die erachter zit. Dus misschien wordt het tijd om eens een hippe nieuwe term te verzinnen, maar voor Lean en Agile. Maar ik ben het helemaal eens. De filosofie en nogmaals de methodieken zijn more than alive.
Zullen we eens, want de aanpak die jullie hanteren, zullen we die gewoon eens houden langs een casus? Dan wordt die ook duidelijk, denk ik.
Ja, we zijn op dit moment bezig bij een uitvoeringsinstantie voor een aantal gemeenten op het gebied van werk, sociaal en inkomen. Zij hebben ons benaderd met het vraagstuk dat ze zeggen, ja, we zien toch nog wel heel veel verbeterpotentieel in onze processen. Maar ergens krijgen we het met de organisatie ook niet van de grond om dat echt structureel op te pakken. Dus met die vraag zijn ze bij ons terechtgekomen. We hebben vervolgens met die klant zijn we gaan samenzitten om te bepalen welke processen hebben nou echt prioriteit. Waar zit de meeste pijn? Of waar verwacht je dat het meeste potentieel zit? En vervolgens is een consultant van ons op dit moment daar ook mee aan de slag. En die Kaizen sessies die we dus straks besproken, ja, worden ook wel eens de brown paper sessies genoemd. Mm-hmm. Daar wordt eigenlijk per proces gaan we dan kijken naar wie de relevante stakeholder, wie moet daar echt bij zijn bij die sessie. Dan doen we dus een aantal van dat soort workshops met klanten. Vaak zie je dan dat je in een eerste workshop wel helder hebt waar je met elkaar aan moet gaan werken. Maar dan is het nog niet per definitie opgelost. Wat je dan vaak ziet is dat er ook een aantal vervolgsessies gaan plaatsvinden. Om vervolgens op ieder van die verspillingen die geïdentificeerd zijn in het proces. Dat je daar nog eens een keer specifiek gefocust op doorgaat. Wellicht ook weer met andere stakeholders. Om dan vervolgens eigenlijk een oplossing met elkaar te gaan formuleren. Wat we hier wel zien is dat als je op een gegeven moment een hele set aan processen gaat oppakken. Onze consultant concludeerde op een gegeven moment ook, ja, de lijst van dingen die we moeten gaan oppakken wordt nu wel erg lang. Dus dan krijg je vervolgens ook een gesprek met, wat gaan we dan nu als eerste doen? Want je gaat niet alles tegelijkertijd.
Dus je kan vooraf, kan je eigenlijk al niet meteen een scope formuleren van binnen deze scope gaan we werken. Want je moet toch dat bedrijf doorlichten en dan kom je wellicht weer andere zaken tegen. Is dat vaak waar jullie tegenaan lopen?
Precies. Dat is goed dat je het zegt, want dat triggerde mij ook. Kijk, we hadden het net over strategie. Een ander voorbeeld bij een chipsfabrikant was de vraag, hoe kunnen we ons productieproces nog optimaliseren, hè, voor het maken van de chips, white label. En along the way vrij snel kwamen erachter, ja, allemaal leuk en aardig. Maar in de strategie stond helemaal niets over optimaliseren. Om maar even heel plat te slaan. Dus hebben we eerst de strategie eigenlijk herijkt. Nogmaals, hè, om het ook aan de lange termijn vast te knopen. Ja. En daarna vervolgens pas naar de productieproces gekeken. Dus ja, weet je, het is zeker zo dat als je dat, nogmaals, we hadden het net over, als je dat niet aan elkaar vastknoopt, dan gebeurt er ook niks. En kijk, je wil ook aan je mensen kunnen uitleggen waarom je dingen doet. Nou, en het is natuurlijk heel fijn als je dat kan koppelen aan een bepaalde ambitie. En dan kunnen mensen dat ook in hun hoofd vertalen naar de toekomst. En kunnen ze ook beter begrijpen waarom die verandering of die aanpassing of die het wegnemen van die verspilling inderdaad, waarom dat aan de orde is. Ja,
dus het werkt uiteraard natuurlijk twee kanten op. In hoeverre, op het moment dat je dan hebt over een productieproces, zit je ook echt op de operationele kant van zo'n bedrijf? Of blijf je toch meer op ja, tactisch?
Nee, onze consultants lopen doorgaans veel op de werkvloer. Ja. Mm-hmm. Zeker ook als ze met bepaalde processen bezig zijn. Want soms heb je dus wel een workshop waar je aan een bepaald probleem werkt. Maar onze consultants vinden het dan ook vaak prettig om op de werkvloer mee te kijken, mee te luisteren. En echt te zien waar loop je nou in de praktijk tegenaan. Want het is toch wat anders dan een aantal post-its, zeg maar, die je op de muur plakt. En vaak zie je toch ook dat op de werkvloer dan toch andere discussies weer ontstaan. Of je krijgt een incident live mee en je ziet, oké, dit is dus hoe zij met dit soort situaties omgaan. Ja. En daar heeft een consultant natuurlijk wel veel aan.
Ja, dat net over die opdracht bij die gemeente. Ja. Op het moment dat je daar dan eenmaal bent, dan kan ik me ook voorstellen dat je bijvoorbeeld tegen vacature overschot aanloopt. Dat daardoor de processen gewoon niet meer lopen, omdat er veel mensen vertrokken zijn of dat er gewoon heel veel vacatures openstaan, ja, die maar niet te vullen zijn.
Ja, nou, dat kan ook de drijfveer zijn om
jullie in te huren.
Ja, omdat we gewoon zeggen, hoe kunnen wij met onze bestaande middelen uiteindelijk meer uit onze processen gaan halen. We zien natuurlijk aan de andere kant ook dat door de inflatie dat druk ook vooral op kosten komen te liggen. Dus dat soort aspecten zijn juist vaak drijfveren. Omdat ze zeggen, ja, laten we dan nu toch maar eens even kritisch naar onze processen kijken wat daar nog te halen is.
Dat betekent ook dat heel wat vraagt van die medewerkers. Dat halen jullie het net ook over. Dat ze wellicht het gevoel hebben van, oh, nu moet ik echt nog een tandje erbij zetten. Terwijl ik al aan mijn tak zit.
Ja.
Hoe krijg je dat draagvlak dan op dat moment daar?
Nou, onze ervaring is wel dat als we structureel met processen aan de gang gaan met de klant. Ja, dan heb je natuurlijk zoals altijd mensen die voor de wagen zitten, op de wagen en achter. Maar je ziet toch dat vaak mensen het toch wel prettig vinden om met die processen echt op een goede manier aan de slag te gaan. Het wordt nu een keer wel goed uitgevraagd. We nemen de tijd wel voor om dingen uit te discussiëren. En daar zie je vaak ook wel een bepaald enthousiasme ontstaan. Zeker op dat moment dat je ook resultaten gaat zien van wat je aan het omzetten bent.
En wordt dat vaak al zichtbaar in die eerste workshop sessies die jullie houden? Niet?
Ja. En om nog even door te gaan op die beeldspraak van op de wagen, voor de wagen, achter de wagen. Ik denk dat voorbeeldgedrag en het enthousiasme. Heel wat mensen die ook een beetje achter de wagen zitten. En misschien wat sceptisch zijn. Of misschien wel negatief zijn. Of die denken, oh, er komt de zoveelste reorganisatie weer aan. Die dan toch op de wagen springen. En ja, soms blijven er wel eens mensen achter de wagen hangen. Maar ik denk dat het voor ons ook heel belangrijk is. En voor de organisatie zelf. Om te focussen dus ook. Nogmaals, ik blijf een beetje in de beeldspraak hoor. Maar
ja, dat is prima.
Om te focussen op mensen die kar trekken. En gelukkig is het zo dat we heel vaak in staat zijn om nogmaals door te laten zien wat het eindresultaat gaat worden. En te laten zien dat het ook leuk is om dingen slimmer te doen. Om dingen handiger aan te pakken. Om verspilling uit het proces te halen. Om te laten zien wat die meerwaarde voor die klant wordt. Daar worden mensen ook enthousiast van. Want mensen zijn vaak, ja, dat klinkt heel misschien een beetje negatief, maar vaak veel trotser op hun bedrijf dan je misschien zou zeggen. Of dan ze zelf uitstralen. En dat komt allemaal naar voren in die workshops. En nogmaals, ik denk dat, nou ja, in bijna alle gevallen, toch heel veel mensen, voor de laatste keer de beeldspraak, op de wagen springen, ja, of voor de wagen gaan staan. Dus,
ja, en ik zou er toch nog ook wel bij willen zeggen, wat je vaak in die sessies ziet, is dat er een aantal dingen ontstaan, wat wij dan de quick wins noemen. Die kunnen ze direct al eigenlijk uit die sessies oppakken. En dan heb je vaak nog de wat moeilijkere, of waar management dan ook echt wel wat voor moet vinden. Maar met die quick wins kun je meestal toch wel aan de slag te gaan. En die quick wins zijn vooral leuk, omdat Je zou denken dat processen altijd op een rationele manier worden vormgegeven. Maar wij zien in de praktijk vaak dat processen een historie hebben. Dan heeft iemand besloten dat we het nu zo en zo gaan doen. En daardoor zie je dat een proces eigenlijk nu een soort resultaat is van een aantal beslissingen die op een gegeven moment genomen zijn. Maar wat er vaak niet wordt gedaan is even de stap terugnemen naar waarom deden we dit nou eigenlijk? En op het moment dat je dan echt teruggaat om dat proces te bekijken, dan kom je heel vaak achter, oh ja, we hebben dat om die en die redenen hebben we tot zomaar ingericht, maar dat is niet meer valide.
En ik kan me voorstellen dat dat best wel kan schuren met mensen die al jaren in dienst zijn eigenlijk aan de basis van dat proces gestaan hebben en bij wijze van spreken dat gedaan hebben omdat er geen andere mogelijkheden waren op dat moment.
Ja, zeker.
Dat er dan later mensen invliegen en geen begrip hebben voor waarom dat proces zo is ontwikkeld.
Ja.
En daar een bepaalde trotsheid gekrenkt wordt.
Mm-hmm. Ja, je hebt natuurlijk echt mensen die structureel ingegraven zitten. Dat zijn de lastige mensen in het project. Wat je aangeeft is ook duidelijk. We doen vaak met een gefocuste groep zulke sessies. Dat betekent niet iedereen. Maar vaak vinden we het wel belangrijk om, als we naar implementatie overgaan, dat we die resultaten ook al in een redelijk vroeg stadium met een breder publiek delen. Waar mensen nog wat input kunnen geven. Of in ieder geval de mensen kunnen vertellen waarom dit soort besluiten genomen zijn.
Ja, ja, en mijn ervaring is ook wel dat, want wat je aanstipt is een heel terecht punt, hadden we het net eigenlijk ook al over, maar dat veel mensen toch uiteindelijk, ook al kost het net iets meer tijd, wel begrip krijgen voor de verandering of voor het beeld, voor de bestemming waar we naartoe gaan. We maken ook vaak processen visueel. Dat kunnen echt meters lange papieren zijn waar we alles opschrijven. En dat helpt ook heel vaak om mensen te overtuigen of in ieder geval even stil te staan bij een aantal onderdelen binnen zo'n proces. Waar zeg maar de verbetering zou moeten zitten. Wat Robert ook zei, waar het vandaan komt, daar betrekken we die mensen ook vaak bij. Maar op een gegeven moment moeten we wel door. En dan is inderdaad het laten zien, snel laten zien van die quick wins en daarmee daar parteren, is wel van belang. Laat ik het zo zeggen. Er moet natuurlijk wel een eindresultaat zijn. Hè?
Dus, want hoe spreek je dat af met de organisatie? Als je dus een scope hebt, ja, die eigenlijk misschien nog helemaal niet helder is, omdat er allerlei vreemde dingen uit de kast komen vallen, om het zo te zeggen.
Ja.
Dan kan je wel een einddatum afstemmen. Maar dan loopt dat natuurlijk vertraging op uiteindelijk.
Ja. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Kijk, de scope die proberen we van, of die stellen we van tevoren wel vast. Hè. We beginnen eigenlijk nooit aan een project zonder dat we de scope vastgesteld hebben. Along the way kunnen natuurlijk dingen veranderen en waardoor ook de scope verandert. Dus dat is eigenlijk wel.
Hoe veranker je dat? Dat je toch niet in tijdsdruk komt of dat het veel langer gaat duren dan van tevoren bedacht?
Nou, ik weet niet of het zozeer een kwestie van verankeren is. Het is, kijk, de opdrachtgever begrijpt ook dat dingen kunnen veranderen along the way, wat ik net al zei. Dus die scope, je gaat wel uit van een bepaald eindresultaat. Daar hoort een bepaalde aanpak bij. Laat ik dat maar even dan ook als scope noemen. En nogmaals, gedurende het proces kunnen een aantal dingen veranderen. Ik denk, kijk, die communicatie met de klant, het op de hoogte houden van wat er gebeurt, die co-creatie, dat maakt dat je samen ook wel in die scope optrekt of naar een andere scope optrekt. Dus dat, wij ervaren daar eigenlijk in de praktijk niet echt problemen rondom de scope of de veranderingen daarbinnen. Omdat we altijd gefocust zijn op het eindresultaat.
Nu treffen jullie denk ik vaak organisaties aan waar processen al jaren lopen.
Mm.
En dan moet je uiteindelijk naar een continu verbeterproces gaan.
Ja.
Dat lijkt me de grootste uitdaging, klopt dat?
Dat is ook een hele grote uitdaging. Wat we wel in praktijk zien is dat organisaties het vaak gaan zoeken in structuren. En natuurlijk helpen wij ook klanten om zo'n structuur op te zetten. Maar continu verbeteren begint met een bepaalde mindset. En wat ik ook veel opdrachtgevers vertel is, los van de structuur die je aan het implementeren bent, begin gewoon als management met het uitvragen van je mensen. Welk project ben je nu aan het oppakken? Of welke verbetering ben je op dit moment aan het doorvoeren? En als die daarmee klaar is, dan wordt de volgende vraag gesteld. Wat ga je dan nu doen? En als die daarmee klaar is, stel je wederom de vraag. En wat ga je nu doen? En op een gegeven moment begint iemand de boodschap wel door te krijgen. En die zegt na de derde keer, ik heb zo'n vermoeden waar mijn leidinggevende naar gaat vragen zodra ik klaar ben met deze. Dus het uitvragen van management ligt voor mij vaak echt wel aan het begin van het implementeren van een verbeterde cultuur.
Nu vraag je het management uit. Maar kan ik me ook voorstellen dat vanuit de productionele kant, of tenminste de onderkant van de totale laag, dat daar bepaalde kritiek op het management komt. Maar dat zijn jullie opdrachtgevers. Hoe ga je daarmee om op het moment dat je toch constateert dat daar ook gewoon een kern zit waar iets aan veranderd moet worden?
Nee, dat klopt. Met consultants hebben wij ook altijd wel een beetje een soort grapje op de achtergrond. Als wij dingen gaan uitvragen, dan kun je bij wijze van spreken op de post-it alvast de kopjes management, communicatie en IT neerzetten.
Ja, vast de prik.
En die zie je ook altijd weer terugkomen. Dus wat je zegt is volledig juist.
Ja,
er zit altijd een management component in onze project.
En we
altijd
bespreken het gewoon met het management. Ja, ja. Weet je. En soms is het ook gewoon waar. Hè? Dat is ook de kern van jouw vraag, denk ik. Soms zit daar ook gewoon waarheid in. Kijk, als je het even hebt over management en medewerkers. Medewerkers zijn niet dom, hè. Sterker nog, daar zit een schat aan informatie. En als dat het management betreft, of het nou positief of negatief is, dan nemen we dat gewoon mee in onze werkzaamheden. En ook in onze communicatie. Dat is soms best confronterend. Want ook management zijn mensen. Maar ja, het zou natuurlijk heel raar zijn als wij dat niet meenemen en ook niet op waarde schatten. En uiteindelijk schat de organisatie het ook op waarde. Ik heb echt zelden meegemaakt dat een soort van conflict oplevert. Of dat ze zeggen, nou bureau Tromp, huppakee, wegwezen. Wat maak je me nou? Nee.
Ik kan me ook voorstellen dat er in één keer vanuit die organisaties bepaalde pareltjes zich ontpoppen. Omdat zij geactiveerd worden. Vertrouwen krijgen en in één keer geactiveerd zijn, mee gaan denken.
Ja.
Zien jullie dat vaak gebeuren?
Ja, absoluut. Je ziet echt wel mensen opstaan in dit soort projecten. Die echt de handschoen oppakken en daar helemaal enthousiast van worden. En hetgene wat ik dan hoop is dat ze niet meteen gekild worden door de weerstand in de organisatie. Want dat zie je wel vaak gebeuren. Dat ze dan heel enthousiast aan de slag gaan. En dan wordt het eigenlijk door de weerstand in de organisatie ook meteen de nek omgedraaid.
Ja, maar dat werkt het beste. Hè? Dus we hadden het net over die inspiratie. En noem het desnoods een olievlek. En dat geldt ook over een soort management. Hè? Dus zelf het goede voorbeeld geven. Een enorme dooddoener. Maar is extreem belangrijk.
Ja.
Anders gaat het gewoon niet. Ja, anders gaat het gewoon niet werken. Zo simpel is het.
Straks gaan we het hebben over de kant van data. De kant van AI. En natuurlijk naar jullie prestatiebarometer. Dat zometeen in Let's Talk Business.
Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
Vandaag in de studio Robert Paul Kopman en Boudijn Driessen van Bureau Dromp. Een consultancybureau wat zich bezighoudt met organisatieveranderingen, procesveranderingen. We hadden net vooral ook echt over de menselijke kant. Is natuurlijk echt ontzettende uitdaging iedere keer weer om dat goed voor elkaar te krijgen. Ja. We hadden het over een overheid, eigenlijk een gemeente. We hadden het eventjes kort over een chipsfabrikant.
Ja, ja.
Dat is natuurlijk een heel ander proces.
Ja, dat is een heel ander proces. Echt een productieproces.
En daar is men inderdaad met productie bezig.
Ja, de aardappelen zie je binnenkomen en uiteindelijk worden daar de bekende chips van gemaakt. En een heel ander proces dan binnen een gemeente of een financiële instelling of nou ja.
Dienstverlenende sector, precies. Ja.
En we zeiden net al, we werken voor al die sectoren. Daar kun je ook overal onze gedachtegoed en onze aanpak toepassen. Maar dit is inderdaad een heel ander proces.
En in hoeverre kan je in zo'n productieproces ook echt de cultuur bewaken van een bedrijf? Ik kan me voorstellen dat er heel veel verloop is ook.
Ja, dat is inderdaad een van de grootste uitdagingen. Daar zie je wel een verschil inderdaad binnen zeg maar een maakindustrie en een dienstverlener.
Mm-hmm.
Dat komt inderdaad ook door de verschillende. Laat ik het anders formuleren. Dat heeft veel te maken met wat jij net aangeeft. Dat er veel verloop is. Dat heeft daar wel echt een oorzaak. En een productieproces is toch een ander proces dan een dienstverlenend proces. Dus die cultuur wordt daar wat minder gedragen door mensen, zou je bijna kunnen zeggen.
Ja, dus het is wat technischer eigenlijk.
Ja.
Nou, je moet met name met
techniek is daar een leading, dat bedoel ik eigenlijk.
Nou, je moet gewoon met hele heldere standaarden gaan werken. Zeker in omgevingen waar je veel verloop hebt. Zodat het wat makkelijker wordt om op een gegeven moment te zeggen, dit is jouw taak, dit zijn jouw verantwoordelijkheden. Zo pas jij in dit proces. En als je dat gewoon goed hebt omschreven en daar ook naar handelt, dan wordt het ook wat makkelijker om mensen uit te wisselen. Ja. Maar je ziet in de praktijk vaak dat de processen toch rondom mensen georganiseerd zijn.
Ja, ja, ik heb ooit een keer een bijbaan gehad na mijn school, de zomervakantie, bij een kalkoenslachterij.
Ja, ja.
Bekende. Wat mij zo opviel, er ging de zoomer en iedereen die rende naar de kantine. En ik maakte gewoon mijn werk af.
Ja. Ja, dat is een heel goed voorbeeld. En wij werken, we hebben ook veel voor slachterijen gedaan. Dus dat is heel herkenbaar. Ja, ja. Maar dat is precies wat je zegt. Ja.
En ongelooflijk dat daar iemand 30 jaar lang worsten aan het draaien is. Dat is echt, dat is bijzonder.
Ja.
Maar die mensen zijn wel gelukkig in wat ze doen. Goed, dat even terzijde.
Ja, nee, heel herkenbaar.
We gaan het hebben over data. Data is key. Zonder data kom je er niet. Met een tegeltje.
Ja.
Maar goed, het is ook wel belangrijk dat de juiste data gebruikt gaat worden. Want daar begin je. Hoe nemen jullie dat mee in het herstructureren van processen binnen een bedrijf?
Vaak als wij beginnen bij een project, dan kijken we ook naar welke data beschikbaar is. Die zullen wij dan ook altijd gebruiken in analyses. Wat we vaak ook zien als we met een klant aan de slag gaan, is dat we eigenlijk de trigger zijn om eens te beginnen met het meten van bepaalde aspecten binnen het proces. En je hebt natuurlijk ook altijd de aspecten die heel moeilijk meetbaar zijn, maar dan proberen we vaak toch met een klant een inschatting te maken. Dus dan is het niet echt hele harde data, maar soms moet je gewoon werken met wat je hebt.
Ja, en maar goed, de data, die gaat uiteindelijk wel wat opleveren.
Data is heel confronterend, hè? Want je hebt natuurlijk altijd die zin: facts don't care about your feelings. En dat zie je natuurlijk wel vaak met data gebeuren.
Ja, en de zin garbage in, garbage out. Hè? Dus heel vaak uiteindelijk komen we dan achter: dit is niet de juiste data. Dus dan moet je eigenlijk zorgen dat je die opschoning pleegt. Maar ja, zonder data komen we niet ver, nee.
Nee, en zijn er bepaalde programma's die jullie daarvoor gebruiken? Of om dat op een goede manier toe te passen? Of gaat het ook nog wel eens over een Excel-sheet?
Nou, het gaat heel vaak met een Excel-sheet. En dat is ook prima. Daar is het ook heel vaak prima mee te doen. Ik kom zelden situaties tegen dat ik denk, ja, we gaan dit analysematig niet met Excel op kunnen lossen. In ieder geval niet in onze werkzaamheden.
Nee, Excel is nog niet helemaal dead. Nee.
Ik kan me ook voorstellen dat, ligt natuurlijk dicht bij elkaar, dat je AI de opdracht geeft om een mooie Excel-sheet te maken voor de gevraagde waardes die ingegeven moeten worden. Dat komt op een andere verhaal. Wat natuurlijk, waar we het eigenlijk net al over hadden, die techniek, die machine learning, alles, dat ontwikkelt zich enorm snel. En dat moet je eigenlijk bijna op dagbasis bijhouden. Hoe doen jullie dat? En ook bij het implementeren van bedrijven?
Voor mezelf, ik ben eigenlijk continu aan het lezen. Ik volg heel veel mensen ook op LinkedIn. Die eigenlijk ook komen met dit kan er nu en dit zijn de nieuwste ontwikkelingen. En daarnaast ook zelf veel experimenteren. Ik vind het altijd belangrijk om bepaalde tools die worden weergegeven om die zelf te proberen. Kijken waar je tegenaan loopt. Kijken of daar bepaalde toepassingen voor ons voor zijn. Gesprekken met partijen in de markt voeren. Want zeker op het gebied van tools is er op dit moment een hoop gaande. Weet ook veel partijen ons te vinden. Bijvoorbeeld het automatisch in kaart brengen van processen. Dat ze dat middels AI bijvoorbeeld kunnen doen. Dus ja, je moet gewoon vooral veel praten, veel luisteren, veel lezen en veel luisteren.
Ja. De missie is voor jullie een bedrijf lean te maken, de processen te optimaliseren, mensen gelukkig zien worden.
Ja.
Is dat de dagelijkse drijfveer of zijn er nog andere drijfveren binnen Bureau Tromp?
Nou, dat zijn wel echt de belangrijkste, ja. Ja, dat is echt wel het belangrijkste. En nogmaals, als je kijkt naar, weer even terug naar lean, uiteindelijk de waarde voor die klant, dat is ook de drijver voor onze klanten. Hè? Dus de waarde vermeerderen voor hun klant. Dus wat jij schetst, is wel waar voor ons beter komen, ja.
De quick wins, hè, waar je het net over had, daar ben ik wel benieuwd naar. Wat zijn de meest voorkomende quick wins?
Heel vaak is het de afstemming bijvoorbeeld tussen verschillende afdelingen. Die zegt, jullie doen dat zo. Of jullie doen dit vervolgens in die vervolgstap. Dus misschien kunnen wij nog helpen om jullie dat beter voorbereid daarop te krijgen. Je ziet ook vaak dat bepaalde kleine processtappen eigenlijk helemaal niet meer nodig zijn. Bijvoorbeeld bepaalde controles die je ingevoerd had. Dan blijkt dus uiteindelijk dat je mag aannemen dat bijvoorbeeld in een stap eerder dat al goed gecontroleerd is. Dus waarom zou je daar nog een dubbele stap bovenop zetten? Dus je ziet veel van dat soort kleine tussenstapjes in processen die we er dan uit kunnen gaan nemen.
Ja, dus eigenlijk die verspillingen waar we het ook over hadden. Dat is echt zo'n bekende term, ook vanuit de lean noem ik hem maar eventjes. Die kun je al vrij snel identificeren en elimineren. En dat is echt een belangrijke quick win.
Ja, Nu komt er ook wel eens wat wetgeving hier en daarbij. Hm. Word je er ook voor ingezet?
Hoe bedoel je
om het toepasbaar maken dat er bepaalde processen anders moeten gaan lopen doordat de wetgeving dat vraagt?
Ja, zeker. Ja, ja, dat komt steeds vaker voor. En dat zal helaas niet veranderen.
En wat is een wetgeving. Voorbeeld van wetgeving waar jullie nu veel mee te maken hebben?
Nou, ik kan niet 1, 2, 3 meteen een voorbeeld noemen. Maar als je kijkt naar financiële dienstverleners waar we veel voor werken. Om maar even een sector te noemen of subsector. Daar zie je natuurlijk veel impact door wetgeving, regelgeving. Wat vervolgens ook weer impact heeft op de processen binnen de sector van het bedrijf. En daar worden ook wel veel voor gevraagd om daarbij te helpen.
Ja, net hadden we het net al over AI. AI Act. Begint er echt aan te komen. Ja. Was onlangs een onderzoek dat veel bedrijven nog in de kinderschoenen staan als het gaat om zich te verdiepen in die wet.
Ja.
Hoe zijn jullie daarmee bezig?
Nou, we zijn het op dit moment met name aan het promoten dat bedrijven zich hiermee bezig gaan houden. Want in mijn optiek slaapt de BV Nederland echt op de regelgeving rondom AI. En dat is wel zorgelijk. Het is toch al inmiddels de wet is ingevoerd. Ik denk dat er in Nederland...
Is het terecht overigens, volgens jullie, dat die wet er is?
Hmm. Sorry, ik ben net een slokje water. Ja, dat denk ik wel. Alleen is de vraag, het is zo grappig dat we het nu over wetten hebben, maar de vraag of de wet de goede driver is, hè, als je het hebt over, worden mensen daar nou enthousiast van? Maar ik begrijp wel dat er bepaalde wetgeving natuurlijk aan de grondslag moet liggen, of in ieder geval misschien wel richtinggevend moet zijn. Maar wat Robert Paul ook zegt, het lijkt wel alsof de BV Nederland nog wel een beetje slaat wat dat betreft. Hè? Dus ik zeg zelf altijd, en misschien heb ik het niet bij het juiste, maar dat noemen ze dan de AI-geletterdheid. En dan denk ik, ja, het woord geletterdheid is ook al niet zo'n hip woord, weet je wel. Dus maak daar dan wat anders van. Misschien is dat wel een soort van oplossing om mensen wat enthousiaster te krijgen om daar meer bezig te zijn. Maar wij promoten het heel erg. We trainen ook veel bedrijven rondom de AI-geletterdheid. Maar je hebt gelijk, het is een wet, het is er. Wat wij.
Het is ook goed dat die er is.
Het is goed dat er is. Nee, het is goed dat er is. Goed dat er is. Ja, zeker.
Want hoe kader je dat af in processen? Op het moment dat er komen zoveel AI-tools bij. En ik kan me ook voorstellen dat medewerkers op een bepaald moment op eigen houtje ook gaan experimenteren. Gaan kijken van hoe kan ik dit toepassen in een proces. Ja. Dus die processen gaan helemaal scheef lopen als je niet oplet.
Nou, dat valt op zich wel mee. Want je ziet dat organisaties nog erg behoudend zijn in het toepassen hiervan. Er zijn ook nog heel veel klanten waar ik binnenkom die letterlijk het gebruik ervan verbieden. En dus wordt de deur eigenlijk gewoon dicht gedaan voordat er überhaupt gekeken is naar wat er wel zou kunnen.
Dus daar is nog een hoop werk aan de winkel. En volgens mij volg je dat nauwlettend. Goed, laten we het eens even hebben over de Nationale Verbeterbarometer. Want dat is iets wat jullie jaarlijks presenteren.
Ja.
Uit deze meest recente barometer blijkt dat continu verbeteren bij 75% van de organisaties geldt dan ons als een onlosmakelijk onderdeel van de organisatiestrategie. Meer dan 90% van de respondenten ziet continu verbeteren als een belangrijke manier voor het bouwen van meer wendbaarheid en veerkracht. En dan is mijn vraag, was dat voor jullie een verrassing of niet?
Nee.
Heeft corona hiermee te maken of niet? Dat daardoor organisaties door zo'n schokgolf heen gegaan zijn dat ze nu wendbaarder zijn geworden?
Nou, ik denk dat de corona zeker daar iets mee te maken heeft. We hebben niet helemaal onderzocht of dat een van de hoofdredenen is geweest. Maar dat kan bijna niet anders dat het wel ermee te maken heeft, ja.
Dan staat hier nog verder in de uitkomst. Efficiency stond bij de vorige editie op 1 als belangrijkste driver. Dat is in 2025 niet anders.
Nee, en ik verwacht dat volgend jaar nog steeds hetzelfde gaat zijn. Wat we er straks ook bespraken. Er ligt gewoon een enorme druk op het gebruik en de inzet van middelen. Ik zie dat de komende jaren niet veranderen.
Andere oorzaken in het onderzoek. Jullie moeten zelf ook maar natuurlijk vertellen wat jullie meest opviel. Maar ik zie hier nog eentje staan van strategie naar uitvoering stokt. Ja. Daar zijn we eigenlijk deze uitzending mee begonnen.
Ja, nee, maar dat klopt. En strategie, daar begonnen we inderdaad mee. Ontzettend belangrijk. Maar ik denk dat de executie van strategie, het executeren van strategie, is gewoon ongelooflijk lastig. Ik durf ook wel te zeggen dat, en dan wil ik het niet bagatelliseren, want strategie is ook een vak bijna, maar ik denk dat de executie van strategie moeilijker is dan het opstellen van een strategie. En dat blijkt ook wel weer uit onderzoek.
Dan heb je natuurlijk bottlenecks. Daar heb je ook onderzoek naar gedaan. Wat kun je daarover zeggen?
Nou, dan komen we weer op de heilige drie-eenheid. Management, communicatie en IT. En dat is ook wel vaak waar de bottlenecks liggen. Ja.
Wat hopen jullie met dit onderzoek te bereiken uiteindelijk als dat jaarlijks gepubliceerd wordt?
Nou, wat we willen bereiken is gewoon meer understanding over hoe belangrijk het is om continu te verbeteren. We proberen ook wel een trend te willen graag een trend laten zien. Nou, die zie je nu inmiddels al heel erg. Ja. En het is gewoon erg leuk om ja, kijk, wij als Broodtrom willen ook tot leader zijn. Dus we vinden het ook belangrijk om zeg maar binnen de BV Nederland. Laat ik het anders formuleren, te kunnen aangeven wat de stand van zaken is. Rondom continu verbeteren binnen de BV Nederland. En dat doen we door dit onderzoek.
Tot slot, want we zijn bijna het uitgekomen van deze uitzending. Zo snel gaat het. De toekomst van Bureau Tromp, hoe zien jullie dat voor je? En jullie zeiden in het begin al helemaal van, nou, we zijn met ongeveer 20 consultants. En natuurlijk ondersteunend personeel ook. Ja. En dat gaan we gestaag voortzetten. Maar een hele grote organisatie met 100 mensen, dat is niet wat bij jullie drijft, toch?
Nou, niet primair. Ik denk als we naar de toekomst van Bureau Tromp kijken. Kijk, Lean blijft actueel. Ik denk de adoptie van AI zal de komende jaren alleen maar gaan toenemen. Dus daar willen wij ook vol op in gaan zetten. Daarnaast zijn we ook aan het kijken naar bijvoorbeeld het uitbreiden van detacheringscapaciteit. Omdat we het belangrijk vinden dat we als Bureau Tromp op een gegeven moment kunnen zeggen, we kunnen mensen trainen. We hebben consultants die mee gaan helpen aan de oplossingen. En vervolgens kunnen we ook nog iemand detacheren bij de organisatie. Om echt te zeggen, we doen de deur pas dicht als het voor jou als klant opgelost is en geïmplementeerd. En je zegt, ik kan het nu verder zelf gaan oppakken. Want dan kunnen we een klant eigenlijk in zijn volledigheid echt van het begin tot het einde kunnen we bedienen.
Is het denkbaar dat jullie, want jullie zeiden al van, we hebben veel klanten die we langer tijd behouden. Dat je toch een soort van inspiratieplatform ook bent voor de buitenwacht. Om op die manier ook wellicht nieuwe klanten aan je te binden.
Ja, zeker. En ik hoop ook dat we dat voor een deel met die verbeterbarometer doen. En nog aanvullend op wat Robert Paul zegt, is dat wij ook als Bureau Tromp zijn. En we zijn redelijk snel, hebben zeg maar AI geïnternaliseerd, om maar even zo te zeggen. Ja. Het is ook echt een game changer. Het is een game changer niet alleen in de business, maar in de hele samenleving. Als je het vergelijkt met kantoorautomatisering, dat begon eigenlijk binnen bedrijven. Maar ja, heb je het over bijvoorbeeld ChatGPT, ik noem maar even een bekende tool. Ja, weet je, dat gebruikt opa en oma, een kind, iedereen gebruikt dat. Dus het is echt een integrale game changer. En ik denk dat wij als Bureau Tromp ook in de toekomst echt ook een AI-partij zullen zijn. Wat dat betreft. En daar zijn we, nou ja, nogmaals wel redelijk vroeg mee begonnen. En daar plukken we nu gelukkig ook vruchten van.
Ik wil jullie hartelijk danken voor de komst naar de studio. Helaas zit onze tijd erop. Robert Paul Kopman en Boudijn Driessen van de Bureau Tromp.
Dankjewel.
Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem terugluisteren over andere afleveringen? Kan dat natuurlijk altijd via onze website newbusinessradio.nl. Graag tot een volgende Let's Talk Business.
Dit is New Business Radio.
Meer weten over onze programma's? Ga naar newbusinessradio.nl.